Vorige week zijn we beginnen na te denken in hoofdstuk 5 over de genezing van deze verlamde man die daar beschreven wordt. We hebben gezien dat die genezing van die verlamde man eigenlijk slechts de aanloop vormt in hoofdstuk 5 naar het gedeelte wat we vanavond hebben gelezen, wat tot een van de misschien wel moeilijkste gedeelte van het Johannes-evangelie behoort. Omdat juist Jezus in dit gedeelte gaat reageren op wat de leiders van het volk, zeg maar, aanklagen ten aanzien van de Heer Jezus. Hij had namelijk die verlamde man op de Sabbat genezen en hem de opdracht gegeven om zijn rustbed op te nemen en te wandelen. Nu, het feit dat hij die opdracht gaf aan die man, hebben we gezien vorige maal, is vele mal erger dan die man zelf die dat bed draagt. Omdat hij juist aan iemand de opdracht heeft, in hun ogen dan, om de Sabbat te schenden. Maar we zien in vers 17, dat de Heer Jezus zijn antwoord daarop is dat zijn vader tot nu toe werkt, en hij ook. En daar maakt de Jezus eigenlijk aanspraak op de rechten die God heeft. God is eigenlijk nooit gestopt met werken, sedert de scheppings, sedert het volvoeren van de schepping. Want moest God gestopt zijn met werken, dan zou de schepping, zeg maar, stilgevallen zijn. Want God is ook de onderhouder van alles wat hij geschapen heeft. Dus tot op heden houdt God die schepping in stand. En dat betekent dat God tot op heden ten dagen werkt. En dat geloofden ook de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Maar nu zien we dat de Heer Jezus zich op een bepaalde manier identificeert met God. Hij zegt, het werk dat God doet, God de Vader doet, mijn Vader, zegt hij zelfs, dat doe ik ook. En hij rechtvaardigt zijn werk, omdat de Vader werkt. En dat is natuurlijk wel een hele bijzondere stap die de Heer Jezus doet, om dat zo uitdrukkelijk te zeggen. Want dan breekt hij niet alleen de Sabbat, maar hij noemt ook God zijn eigen Vader. Joden gingen nooit God hun eigen Vader noemen. Ze noemen God onze Vader. Maar juist het feit dat de Heer Jezus zegt, God is mijn Vader, daarmee maakt hij duidelijk dat hij eigenlijk een exclusieve relatie heeft met God, die niemand anders heeft. En te beweren dat je de Zoon van God bent, dat de Vader jouw persoonlijke Vader is, betekende voor de Joden in de dagen van de Heer Jezus zoveel als dat de Heer Jezus zichzelf, zeg maar, verhefte tot God. Een God naast God. En dat is ook de reden waarom dat ze met hem, zeg maar, een gesprek hebben. En willen weten van, wat zegt hij nu eigenlijk? Horen wij werkelijk wat wij denken te horen? Want uiteindelijk, wat de Heer Jezus hier zegt, zal toch aan het eind van het evangelie tot zijn doodsvonnis voeren. Omdat hij zich aan God gelijk maakt, dat zal ook de reden zijn waarom dat hij in het Johannes-evangelie veroordeeld en gekruisigd wordt. Dus, we hebben de vorige keer ook al uitdrukkelijk gezegd, voor de Joden is, hij maakt zich aan God gelijk, het feit dat de Heer Jezus een grens overschrijdt, die stervelingen, mensen niet mogen overschrijden. God is eeuwig, hij kent geen begin en hij kent ook geen einde. Dus God is oneindig, maar mensen zijn eindig. Ze worden op een bepaald moment geboren en ze sterven. En nu verlegt de Heer Jezus, of beter gezegd, overstijgt de Heer Jezus die grens en maakt hij zich gelijk aan God voor de Joden. Met andere woorden, claimt hij zelf God te zijn. Een God naast God. Dus eigenlijk een afgod. Ja? Dat is het hele punt. Dus zo keken de Joden dat tegenaan. Net zoals de Jehovah's getuigen ook in onze dagen op dezelfde manier dat tegenaan kijken. Jezus Christus kan nooit God zijn, want dan zouden er voor hem twee goden zijn. Ja?
Ik zal ook ja zitten naar de geest.
Nou, voor ons is het natuurlijk, wij die achter het kruis staan en die het onderwijs hebben van de apostelen, voor ons is dat vanzelfsprekend Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar voor Israël was er maar één God, de Heere is één. De Heere God is één. En de Geest van God werd niet gezien als een apart persoon binnen de Godheid zoals wij dat nu kennen. God, de Geest van God. Voor Joden is dat één en dezelfde, één en dezelfde persoon. Één en dezelfde God, beter gezegd. Maar het is maar sinds het Nieuwe Testament, sinds de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, dat dat een stuk duidelijker geworden is. Ook mede natuurlijk door het onderwijs van de Heer Jezus, dat we ook gaan zien in Johannes hoofdstuk 14. Maar je mag niet vergeten, voor ons is dat zo vanzelfsprekend, en we willen dat ook graag aan andere mensen tonen, die dat bijvoorbeeld niet geloven. Maar dat is ook iets dat maar duidelijk wordt, hoe meer je vertrouwd geraakt met de gedachten van de schrift. Niet alles in de Bijbel kan je zomaar zwart op wit met enkele versen samen te sprokkelen aantonen. Trouwens, dat is eigenlijk niet zo'n goede manier van met de schrift om te gaan. Elk vers of versen te zien als een soort van bewijsteksten. De apostelen gaan ook zo niet om met de schrift. We gaan dat meer en meer zien. Apostelen hebben, en als ze een aanhaling doen uit het Oude Testament om iets duidelijk te maken, dan doen ze dat nooit als een soort bewijstekst, maar dat doen ze altijd met respect voor de context of de samenhang waarin dat vers staat. En ze halen dat één vers uit om die volledige gedachte die daar aan bod komt over te brengen en wat dat ze gaan vertellen. En dat moeten we leren zien. Apostelen gebruiken niet zomaar een versje om iets te ondersteunen of te onderbouwen, een los versje op zich. Nee, het is altijd in het verband waarin dat staat. En als het voor ons op het eerste zicht geen verband lijkt te houden met elkaar, maar soms denk je dat van, oké, ja, die apostel houdt dat hier nu wel aan, maar wat heeft dat te betekenen? Dan is het omdat we niet genoeg begrijpen wat de achterliggende gedachte is, waarin dat dit gedeelte voorkomt in de schrift. Dat is iets dat we met elkaar meer en meer moeten leren. De mate waarin dat we het Oude Testament begrijpen, bepaalt in grote mate waarin dat we het Nieuwe Testament begrijpen. Want in grote lijnen is het Oude Testament het Nieuwe Testament, beter gezegd, een verklaring van het Oude Testament. Dus als je het Oude Testament al niet kent, of weinig weet van hebt, van de samenhang, van de boodschap, van de plaats die alle boeken en profeten daarin hebben, dan wordt het heel moeilijk om het Nieuwe Testament goed te begrijpen. Wij vergeten altijd, als we denken daar weinig aan, dat de gelovigen vanaf de Pinksterdag, de eerste christenen, ze hadden geen Nieuw Testament. Ze hadden enkel het Oude Testament. En het was vanuit het Oude Testament dat ze ook het evangelie verkondigden. We mogen dat niet vergeten. Dus het is belangrijk om het Oude Testament, om daar meer en meer mee vertrouwd te raken. En niet zozeer, en dat is een beetje het punt dat wij gemakkelijk doen, vanuit onze achtergrond, we zijn nu 2000 jaar verder in de geschiedenis. 2000 jaar christendom. Waarin dat christenen al die eeuwen hebben nagedacht over de schrift. En veel dingen hebben ontdekt doordat ze bepaalde zaken leren zien en overzien. Die in de schrift liggen opgesloten. Niet in een bepaald gedachte, maar in het geheel van de schrift. En met die bril terug te kijken en het Nieuwe Testament te lezen, of zelfs naar het Oude Testament te gaan, dat gaat niet. Dat gaat niet. En dat moeten we leren loslaten. Ja? Dus als wij denken met het bril lezen van Vader, Zoon, Heilige Geest, En zo lezen over de Zoon van God. Ja, als de apostel Johannes spreekt over de Zoon van God, dan spreekt hij niet over de tweede persoon binnende Godheid. Maar dan spreekt hij wel over Zoon van God, zoals dat het in het Oude Testament nogal voorkwam. Zoon van God kan verschillende betekenissen hebben. Adam wordt de Zoon van God genoemd. Engelen worden zonen Gods genoemd. De koning van Israël wordt een Zoon van God genoemd. Dus het is vanuit het volk van God, ik zal nog vergeten, het volk van God, het volk Israël wordt ook Zoon van God genoemd. Dus het is vanuit die achtergrond dat we moeten kijken naar het begrip Zoon van God. En niet vanuit 2000 jaar christendom en zien Zoon van God, ah, tweede persoon van de Godheid. Dat is een heel belangrijk punt om dat te leren beter en beter te beseffen. Dat is moeilijk hoor, ik weet dat wel. Ik heb er ook zelf moeite mee, want anders kunnen we niet begrijpen wat de boodschap is. Want dat is onmiddellijk de conclusie dat wij hier trekken. Want als hij God zijn eigen vader noemt, dan gaat de Heer Jezus nu tonen dat hij inderdaad de Zoon van God is. En hij is de Zoon van God, maar, en dat is het mooie in dit gedeelte, zal de Heer Jezus tonen dat de Heer Jezus inderdaad aan God gelijk is, maar niet aan elk opzicht. Wat betekent het aan God gelijk te zijn? En dat is wat de Heer Jezus nu gaat tonen. Hij staat in een bijzondere relatie met zijn vader en hij gaat tonen welke dat die relatie is. Nu, het is geen zo'n simpel gedeelte, maar dat mag u niet afschrikken. Het is gewoon niet zo simpel, omdat er heel veel gezegd wordt in een klein stukje van het Johannes-evangelie. Er wordt daar heel veel in gezegd. En de zinnen volgen elkaar in snel tempo op, want, en want, en want, en want. En je krijgt een uiteenzetting van de Heer Jezus. En je moet goed met beide pinken zijn om het te volgen. Maar het is zekerlijk te begrijpen. Het reikt heel ver, maar het is heel goed toch te begrijpen. Het eerste wat de Heer Jezus gaat doen, in vers 19, is uitdrukkelijk duidelijk stellen dat hij zelf niet een God is naast God. Dat is hetgeen wat de Joden begrijpen. En de Jezus gaat duidelijk maken dat hij onderdanig is aan God. Jezus dan antwoordt en zegt tot hem, voorwaar, exagi, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen. Jezus zegt, moest ik inderdaad mijn eigen wil doen, dan zou ik inderdaad lijnrecht tegenover God staan. Maar ik doe niet mijn wil. Ik doe alleen de wil van God. Ja, nog meer zelf. Ik kan zelfs niets anders doen dan de wil van God. En die dagen was het heel gebruikelijk dat een zoon van een vader leefde, door het leven heen zoals zijn vader de echt wilde zien in zijn zoon. De uitdrukking zo vader, zo zoon, dat kennen wij ook. En meestal wordt dat naar boven gehaald bij ons voor negatieve kenmerken, of vaak toch voor negatieve kenmerken. Maar zo vader, zo zoon haalt ja. Zo vast. Daar komen we nog aan toe. Als het gaat dan om het beroep aan te leren, bedoel je? Inderdaad, daar komen we nog aan toe. Maar het eerste is het karakter. Een zoon lijkt qua karakter op zijn vader. En dat is hetgeen dat de Heer Jezus heel duidelijk wil stellen van. Ik ben inderdaad de Zoon van God. Maar als Zoon van God ben ik geen God tegenover God. Ik ben juist onderdanig aan God. Omdat ik niet mijn eigen wil doe, maar de wil doe van de Vader. Ik kan zelfs niet iets doen dan alleen wat de God zelf, God de Vader, wil. En de Heer Jezus gebruikt, als hij zegt, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen, dan gebruikt de Heer Jezus inderdaad een beeld, wat Mario ook zegt, dat heel gekend was in die dagen. Kijk, in de 21ste eeuw waarin dat wij leven, is het heel normaal dat kinderen zelf een keuze maken wat dat ze gaan voor studeren en welk beroep dat ze uiteindelijk gaan uitoefenen. Maar in de dagen van de Heer Jezus was het heel vanzelfsprekend dat de zoon het beroep aanleerde van zijn vader. In het geval van de Heer Jezus, zijn vader was een timmerman, Jezus leerde het vak aan zijn vader. En een timmerman heeft ook knepen van het vak die eigen zijn aan het vak. Dat kan je zo levendig voorstellen bijvoorbeeld. Jezus moest het vak leren aan zijn vader. En ze woonden in Nazareth, een dorpje aan het meer van Galilea. En als we denken aan een timmerman, dan denken we aan een atelier. En aan Jezus die met zijn vader samen meubeltjes maakt. Dat zou wel inderdaad ook gebeurd zijn. Maar timmerlieden in die dagen moesten veel meer rondtrekken en veelzijdig zijn en werk gaan zoeken. Dat betekende dus ook voor de Heer Jezus en zijn vader dat ze wellicht dagen van huis geweest zijn om langs het meer van Galilea van dorp tot dorp te trekken om te zien dat er moesten herstellingen gebeuren, zowel aan boten als aan huizen. Of noem maar op. Of als er een nieuw huis werd gezet. Dus er kwam er heel wat bij kijken. En bijvoorbeeld om een boot, ik zeg maar iets, om die dikke planken mooi te plooien, dat je ze kan langs de wand van een schip leggen. Daarvoor heb je speciale technieken om dat te buigen, om dat mooi te plooien. Maar je weet dat wel. En wil je dat maar klaar doen. Maar dat zijn dingen die je moet leren. Dat zijn de knepen van het vak. En om dat goed te doen, dan moet je als leerling, timmerman, kijken naar het voorbeeld van je vader. En hij toont het wat je moet doen. En dan moet je het perfect nadoen om hetzelfde resultaat te hebben. En dat is wat de Grijze ook zegt. Ik zeg je, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet de zoon evenzo. Dus zie je, wat dat de Heer Jezus ook doet, dat doet hij naar het voorbeeld van zijn vader. Dat betekent, in de samenhang hier, dat de Heer Jezus duidelijk maakt van, die verlamde genezen, dat heb ik niet uit mezelf gedaan. Het is omdat de vader het mij te doen gaf, dat ik die verlamde man genezen heb. Moest ik inderdaad zelf uit mezelf handelen, dan zou ik inderdaad niet ondergeschikt zijn aan God. En zou ik mij naast God stellen. Maar nu dat ik volledig gehoorzaam en dat juist doe wat dat mijn vader doet, betoon ik dat ik ondergeschikt ben aan God. En dat ik me zeker niet gelijk maak aan God, zoals de Joden wel duidelijk dachten. Is dat een beetje duidelijk? Dat is de gedachte hier. Kan je volgen? Het is belangrijk dat je mee bent, anders wordt het moeilijk. Want, zegt de Heer, de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet, en hij zal een grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Waarom doet de Heer Jezus alles zo? Als zoals zijn vader het doet. Kijk, daarin betoont hij zijn gehoorzaam en zijn gehoorzaamheid en liefde voor zijn vader. Maar zijn vader heeft hem ook lief. En daarin kan je ook zien dat de relatie niet in alles wederkerig is. Als de Heer Jezus ondergeschikt is aan de vader, ja, dat staat er nergens verder in het evangelie, dat de vader ondergeschikt is aan de Heer Jezus. Dat is niet omkeerbaar. Het is de vader die de opdracht gaf aan Jezus, de zoon, en die hem zond naar de aarde, en het is de zoon die hem gehoorzaamt. Nooit ga je zien dat de zoon een opdracht heeft aan de vader, en dat de vader gehoorzaamt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus daarin wordt heel duidelijk dat de Heer Jezus wel degelijk ondergeschikt is aan de vader, en juist zijn liefde voor zijn vader betoont door hem te gehoorzamen. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 14, vers 31. aan het eind van vers 13, misschien voor het verband, anders heb ik geen complete zin. Want de overste van deze wereld komt en heeft in mij helemaal niets. Maar, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, doe ik ook zo als de Vader mij heeft geboden. Zie je dat? De gehoorzaamheid, of beter gezegd, de liefde voor de Vader van de Zoon, wordt voor volkomen gezien in het feit dat hij God gehoorzaamt. En, om terug te keren naar het beeld van de Vader die zijn Zoon het beroep leert, een Vader die van zijn Zoon een echte timmerman wil maken en die zijn Zoon echt graag ziet, gaat hem alle knepen van het vak leren. Hij zal hem alles tonen wat hij weet en wat hij kent. En zo ook toont de Vader zijn liefde voor zijn Zoon en het feit dat hij, kijk maar eens goed, want de Vader heeft de Zoon lief in vers 20 en toont hem alles wat hij zelf doet. Zie je dat? Op gelijke wijze toont God de Vader, de Zoon, alles wat hij doet. En daaruit blijkt zijn liefde. Hij openbaart alles aan hem. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat hij zich verwondert. Welke werken had de Vader al getoond door Jezus? Welke werken had de Vader al getoond? Welk werk was er juist getoond? De daad, de genezing van die verlamde man. En voordien de opwekking van de zoon van die hoveling. Daarin werd het werk gezien. Maar, zegt de Heer Jezus, hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat hij zich verwondert. Welk werk zal inderdaad een heel groot.
Opstanding van Lazarus.
Inderdaad, dat vormt juist. We hebben 7 tekenen in het Johannes-evangelie. En het grootste teken, die dan ook een heenwijzing is naar de Heer Jezus zijn eigen opstanding uit de dood. Want Lazarus is wel opgewekt, maar is terug gestorven. Maar het grootste teken, waarmee zeg maar het boek dan eindigt, het 8e teken zou je kunnen zeggen, is de opstanding van Jezus Christus uit de doden zelf. Het grotere werk, dat zal gezien worden, opdat mensen zich verwonderen, is de opwekking van Lazarus. Dat is juist. Waarom zegt de Heer Jezus, opdat u zich verwondert? O, de Heer Jezus is er niet op uit om dingen te tonen waaruit de mensen zeggen, oh, wat is dat? Dat is niet de bedoeling. De verwondering die gewekt wordt door de dingen die de Heer Jezus doet, door de werken die de Vader toont, is juist een verwondering die het gevolg is van mensen die zo hard en zo ongelovig zijn. We hebben het al gezien in de gesprekken met Nicodemus. Dat het bleek zo dat Nicodemus vol ongeloof luisterde wat de Heer Jezus te vertellen had. We hebben zelfs bij die Samaritaanse vrouw ook gezien dat in het begin het gesprek zo verliep dat ze niet kon volgen wat de Heer Jezus zei. En dat zal keer op keer weer blijken, ook in Johannes hoofdstuk 6, als de Heer Jezus gaat spreken dat hij het brood uit de hemel is neergedaald, dan zien we weer telkens weer opnieuw dat ongeloof die zo kenmerkend is. Dus die verwondering is het gevolg van het ongeloof. En vers 21 wordt duidelijk waarom die werken die getoond zullen worden, verwondering zullen opwekken. Want, zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Kijk, voor de Joden in de dagen van de Heer Jezus was het heel duidelijk. Moest je aan hen vragen van, wie kan doden opwekken? Wie geeft leven? Dan ging er één antwoord komen. De Heere God, Yahweh. Voor hen was het overduidelijk dat God het leven heeft en het leven neemt. Maar hier zegt de Heer Jezus dat hij, de Zoon, evenzeer levend maakt. En nu moet je kijken wie hij wil. O, in het verleden waren er profeten geweest die inderdaad gebruikt werden van Gods wegen om mensen tot leven te wekken. Denk maar eens aan bijvoorbeeld Elia werd gebruikt als een instrument in Gods hand om iemand tot leven te wekken. Maar Elia kon niet iemand levend maken die hij wou. Dat was onmogelijk. God gebruikte Elia als een instrument. Maar hier zegt de Zoon van zichzelf dat hij levend maakt wie hij wil. Ja, dat betekent niet dat hij zelf willekeurig kiest wie dat hij levend maakt. Maar dat betekent wel dat hij leven in zichzelf heeft. Hoe kan je nu iemand tot leven wekken als je zelf het leven in jezelf hebt? En dat is wat de Heer Jezus hier zegt, wat de Zoon zo bijzonder maakt. Net zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Dat is heel bijzonder. Want hoewel dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader, is hij in bepaalde opzichten toch gelijk aan de Vader. En dat is het wonderlijke. Want, ik herneem bijvoorbeeld, Jezus zegt, ik doe alles wat de Vader doet. En daarin doet hij niet zijn eigen wil, doet de Vader zijn wil, maar wie van ons zou er kunnen durven zeggen, ik doe alles wat God de Vader doet? Niemand. Dat zou ongepast zijn. Waarom? Omdat, aan de andere kant, om alles te kunnen doen zoals dat God doet, maar minstens gelijk zijn aan God. Anders kan je dat niet. Hoe kan je anders hetzelfde doen als God, als je niet gelijk bent aan hem? Dus zie je, het is heel bijzonder. Langs de ene kant zie je dat de Heer Jezus inderdaad ondergeschikt is aan God. En niet zijn eigen wil doet. Maar het feit dat hij juist volledig en volmaakt de wil van de Vader doet. En niks in zichzelf doet. Laat ook zien dat hij goddelijk, een goddelijk persoon is. Anders zou hij niet perfect kunnen doen wat de Vader doet. Dat is onmogelijk. En het is juist omdat hij perfect doet wat de Vader doet, dat hij kan zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus, omdat hij zo perfect, onderdanig en gehoorzaam is, is hij juist het beeld van de onzichtbare God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Omdat hij alles perfect doet, zoals de Vader doet. En hij heeft, van Gods wegen, zeg maar, want dat vers 21 sluit eigenlijk heel nauw aan bij wat we vinden in vers 26. Kijk maar eens. Die twee dingen horen bij elkaar, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Dat is een heel moeilijk iets om te vatten. God is het enige wezen dat leven heeft in zichzelf. God is van niemand afhankelijk. God bestaat in zichzelf. Wij mensen zijn geschapen en hebben het leven ontvangen. God kan het zo terugnemen van ons. We hebben geen leven in onszelf. Maar God heeft leven in zichzelf. En als zodanig is hij de gever van het leven aan alles wat er leeft. Maar nu zien we dat de Jezus zegt dat de Vader aan de Zoon een geschenk gegeven heeft in de eeuwigheid. Dat is de beste manier om het te begrijpen. Het geschenk om leven te hebben in zichzelf. Moeilijk om te begrijpen, want als de Zoon nu ook leven in zichzelf heeft, maar hij heeft het gekregen van de Vader, hoe heeft hij dan leven in zichzelf? Begrijp je wat ik bedoel? En we kunnen het alleen maar begrijpen, een beetje proberen te begrijpen, als we zien dat het leven dat de Vader aan de Zoon heeft, een geschenk is in de eeuwigheid. Maar net zoals dat God leven heeft in zichzelf, heeft de Heer Jezus, de Zoon, ook leven in zichzelf. En daarom kan hij doden opwekken en levend maken. En dat hangt heel nauw samen met het andere goddelijke voorrecht dat alleen God geeft in vers 22. Want, en dat verklaart ook gedeeltelijk waarom de Zoon, zeg maar, leven in zichzelf geeft. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. De Vader zelf, want dat wordt vaak zo begrepen, en het Oude Testament toont dat ook. Wie is de rechter van de mensen? God. God is de rechter van de ganse aarde. Dat zegt ook Abraham als hij pleit voor levende zielen uit Sodom en Gomorra, dan pleit hij op God dat hij de rechter is van de ganse aarde. Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen, zegt Abraham? In het Oude Testament vind je dat keer op keer terug. Maar nu zien we dat de Heer Jezus zelf zegt dat het uiteindelijke oordeel, maar iedere mens, we zijn als mensen verantwoordelijke wezens, iedere mens moet verantwoording afleggen aan God. En dan zien we dat het God de Vader niet is die dat oordeel zal uitoefenen, maar het zal de Zoon zijn. Kijk maar, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Opmerkelijk. Het zal de Zoon zijn die straks het oordeel zal uitoefenen. En waarom heeft hij dat aan de Zoon gegeven? Dat volgt er direct achter. Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. En dat gaat heel ver. God zegt verschillende malen in het Oude Testament dat hij zijn eer met niemand deelt. Ik geef mijn eer aan niemand anders, zegt de Heere God. Kijk bijvoorbeeld maar eens in Jesaja 42, vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan gesneden beelden. Jesaja 42, vers 8. En ook 42 vers 8, en als je dan een hoofdstuk verder kijkt, naar 43 vers 7, eerst 42 vers 8, en dan 43 vers 7, vinden we 43 vers 7, iedereen naar mijn naam genoemd is, en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Vers, en dan in hoofdstuk 48. Jesaja 48, vers 11. Om mijnentwil, doe ik het. Hoe groot ook de ontwijding is, mijn eer geef ik aan geen ander. God deelt de eer die hem toekomt als God. De schepper, de maker van alles. God is alleen en is uniek. Er is niemand zoals God. En die eer deelt hij met niemand anders. Maar nu zien we hier dat de Heer Jezus zegt dat de Vader het oordeel, het eindoordeel aan de Zoon heeft gegeven, opdat uiteindelijk allen zouden de Zoon eren zoals zij de Vader eren. In de dagen van de Heer Jezus was het gebruikelijk dat een vader, wanneer hij een opdracht gaf aan een zoon om iets te doen, dat die zoon ervoor zorgde dat hij perfect uitvoerde wat die vader hem de opdracht toe gaf. En je ziet, dat ook in een van de evangelieën, dat de Heer Jezus de gelijkenis vertelt over die wijnhaard. Hij verhuurt die wijnhaard aan lieden, zelf gaat hij buitenslands en hij stuurt op geregelde tijdstip boodschappers om de oogst binnen, om zijn gedeelte van de oogst, de opbrengst ervan, te ontvangen. En dan zegt hij, die dienstknechten worden geslagen en weggestuurd, dan zegt hij, ik zal mijn zoon sturen, ik zal mijn zoon zenden. En die zoon is de rechtstreekse afgevaardigde van de vader. En die zoon verwerpen betekent ook die vader verwerpen. Net zoals, en dat vind je in onze dagen ook, elk land die groot genoeg is, heeft ambassadeurs in andere landen. En wanneer dat die ambassadeurs ontvangen worden, als die ambassadeurs het nodige respect en de eer krijgen, betekent dat ook dat je de regering van wie dat ze afgevaardigd zijn ook eert. Maar dat stopt te vergelijken met de crisis, want hoe het ook zij, als je de ambassadeur van België met respect ontvangt, dan geef je hem nooit niet het respect die zou geven wanneer dat koning Albert hoogstpersoonlijk zou komen. Begrijp je wat ik bedoel? Een ambassadeur krijgt niet, hij krijgt respect. En het respect dat hij betoond wordt, dan wordt ook het respect mee gezien dat men heeft voor het land dat hij vertegenwoordigt. Maar wanneer de koning en hoogst eigen persoon komt, dan krijgt hij eer en respect die niet te vergelijken is met die ambassadeur. En daar stopt de vergelijking, want hier zien we heel duidelijk dat de vader het oordeel heeft gegeven aan de zoon, opdat alle zou de zoon eren zoals de vader geëerd wordt. Met andere woorden, op gelijke wijze. En hier is misschien wel het duidelijkste, rechtstreekse, zeg maar, openbaring dat de Heer Jezus zelf een goddelijk persoon is en de eer toekomt die alleen God toekomt. Er is geen duidelijker heenwijzing dan dit. Opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. Met andere woorden, dat de zoon dezelfde eer krijgt als de vader. Zegt de Heer Jezus in vers 24, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Zo belangrijk is het om de zoon te eren als de vader, want zijn woord is Gods woord. Als je zijn woord hoort en gelooft, dan kom je niet in het oordeel en heb je automatisch eeuwig leven. Waarom? Omdat het woord van de Heer Jezus, het woord van de Zoon, het woord van de Vader is. Als je het woord van de Zoon verwerpt, verwerp je ook degene die hem gezonden heeft, de Vader. Zo belangrijk is het woord. En wie het woord hoort en gelooft, die twee zijn er aan elkaar. Want dat is een heel moeilijke zin om uit de grondtekst te vertalen. Want je hebt de neiging, als je het leest, te lezen zo van vers 24, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij heeft gezonden. En je koppelt die twee van elkaar, het woord horen, voeg je bij de Heer Jezus, en geloven, hem die de Heer Jezus heeft gezonden. Dat trek je los van elkaar, maar dat kan je. In de oorspronkelijke tekst is het horen en geloven. Maar als je het zo achter elkaar leest, klopt de zin grammaticaal niet. Het is niet juist. Want je zou eigenlijk twee keer hetzelfde moeten herhalen. Ik zeg je, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden. Dat is eigenlijk, als je moet vertalen, dat is eigenlijk hetgeen dat er oorspronkelijk staat. Maar je kan het moeilijk dubbel zetten, maar dat is wel de bedoeling ervan. Omdat de vader en de zoon één zijn. Dat is de gedachte. En wie hem gelooft en hem hoort, het woord hier is natuurlijk de boodschap. Mijn woord is het evangelie, de boodschap. En wie die boodschap gehoor heeft en er ook gevolg aan heeft, het is niet alleen maar horen en geloven, maar het is ook gevolg aangeven, want de boodschap van het evangelie roept op tot bekering. Dus dan moet het resultaat zijn. Wie dat gevolg aangeeft en zich bekeert en zich, zeg maar, onderwerpt aan het woord van de Vader en de Zoon, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Dus eeuwig leven, dat is heel bijzonder dat de Heer Jezus dat hier vertaalt. Eeuwig leven ontvang je nu in het huidige leven, zegt de Heer Jezus. Niet straks in de toekomst, maar nu. Want nu lust het oordeel op mensen. En nu wordt aangekondigd dat mensen zich moeten bekeren. En nu ontvang je eeuwig leven. In beginsel natuurlijk, straks heb je het volledige leven wanneer je ook, zeg maar, helemaal vernieuwd wordt en je opstandingslichaam krijgt. Maar in beginsel krijg je nu al het eeuwige leven. Want mensen zijn van nature, hoewel dat ze leven, voor God dood en zonde en overtreding. En ze moeten tot leven gewekt worden. Ze moeten nieuw leven krijgen. En dat is wat de Jezus bedoelt. Die dat leven, dat opstandingsleven nu krijgt, dat nieuw leven, wedergeboren wordt, die komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Of, zoals we gisteren lazen in de bidstond, uit de dood overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van de Zoon bestaat uit alle levenden, allen die het ware eeuwige leven hebben, nieuwe leven ontvangen hebben. En dan zegt de Heer in vers 25, ik ga maar door, anders moet je mij onderbreken. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, al aangebroken, zegt de Heer Jezus, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En zij die hebben gehoord, zullen leven. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, dat hij die het leven heeft in zichzelf, spreekt en doden horen zijn stem en ze leven. En dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk hier in eerste instantie geestelijk. Wie zijn boodschap aan zijn boodschap gehoor heeft en gehoorzaamt, wordt tot leven gewekt. Vers 26, want waarom kan de Zoon mensen tot leven wekken? Want dat is wel ongehoord, zoiets. Geen enkele profeet in het Oude Testament kon spreken om mensen tot leven te wekken. Maar, zoals we al hebben overdacht, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen. Het is de Zoon die uiteindelijk het eindoordeel zal uitoefenen. Waarom heeft hij dat aan hem gegeven? We hebben al gezien, omdat de Zoon zou geëerd worden zoals de Vader leeft. Maar waarom is hij bekwaam om dat oordeel uit te oefenen? Wat maakt hem de geschikte persoon om dat uit te oefenen? Dat vinden we in het volgende stukje van vers 27. Omdat hij mensenzoon is. En ik lees bewust niet de mensenzoon, want het woordje de staat tussen haakjes. En dat staat er oorspronkelijk niet. Hij is mensenzoon. Dat is de enige keer in het Nieuwe Testament dat het woord mensenzoon zonder voorzetsel voorkomt. Je hebt het nodig natuurlijk in het Nederlands om het te kunnen lezen, maar de vertalers zetten het tussen haakjes om te tonen dat het niet oorspronkelijk in de tekst staat. Maar daarmee wil Johannes iets duidelijk onderstrepen. Jezus, de Zoon, is de mensenzoon. En dat maakt hem bekwaam om uiteindelijk te oordelen. Wat zou je daarmee bedoelen? Mensenzoon. Wat geeft dat ons te vertellen? En toen werd het stil.
De Messias is.
Ja, maar letterlijk de uitdrukking. Er staat niet omdat hij de Messias is, er staat mensenzoon. Als God zegt, de opdracht heeft aan Ezechiël, mensenzoon, ga tot mijn volk en zegt. Wat bedoelt hij dan eigenlijk te zeggen? Als hij Ezechiël aanspreekt naar mensenzoon. Want dat staat veel in Ezechiël. Gewoon mens, inderdaad. Gewoon mens. Maar als je leest in Daniël, en ik zag iemand aan een mensenzoon gelijk naderen voor het troon van de oude van dagen, en hij ontving heerschappij en macht, naar mijn eigen woorden gesproken, over alle volkeren, wat wordt er dan mee bedoeld? Is het ook een gewoon mens? Nee, En de dat, zal nu dan alleen zegt, als iemand die van God zwegen, iemand die leek op een mens, de macht kreeg van God over alle volkeren. Eigenlijk het goddelijke recht kreeg om over alle volkeren te heersen. Dat is inderdaad het beeld van een komende Messias. En dat zijn twee dingen die er al in vervat liggen. Enerzijds is Jezus de Zoon geschikt om het oordeel straks uit te oefenen, omdat hij mensenzoon is. In de zin van Ezechiël, hij is een gewoon mens zoals wij. Het is niet God, de Vader, die mensen zal oordelen die, zeg maar, niet weet wat het is om mens te zijn, maar het is de Zoon die mens geworden is, die een van ons is geworden, die er heeft geleefd. Hij weet wat het is om een mens te zijn. Hij weet wat het is om God te gehoorzamen, om te leven zoals God het wil van mensen. Dus het is niet iemand die ver af is, maar iemand die juist heel dichtbij een van ons is geworden. Dat is één. Maar hij heeft ook het goddelijke recht om te oordelen, omdat hij, misschien is het wel goed om die tekst eens te lezen, omdat hij, zoals we vinden in Daniël hoofdstuk 7, vers 13. Daniël ziet een visioen. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten. Nachtgezichten is een visioen. En dan zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen. Ja, dat is geen stokoude man op een troon, maar dat toont aan dat God van eeuwigheid is. De eeuwige God die op de troon zit, dat is geen oude seniele man, maar de eeuwige God. En men leidde hem voor deze. En hem, dus die mensenzoon, werd heerschappij gegeven. En eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Wie heeft normaal de heerschappij over alle volken? Aan wie komt dat toe? En hij heeft dat hier aan de mensenzoon. Zie je dat? Dus als de Heer Jezus zegt, van, omdat hij mensenzoon is, bedoelt hij ook te zeggen van, hier, wat er hier zo duidelijk naar voren komt, dat de mensenzoon het recht heeft om de mensen te oordelen. Waarom? Omdat hij het goddelijke gezag krijgt om te heersen over alle volken, alle mensen. En ten derde, in drie opzichten kan je het hier zien, ten derde is de Heer Jezus ook de mensenzoon, dat hij, omdat hij, en die geschikt is om te regeren, omdat hij juist niet alleen als mens hier geleefd heeft onder ons, maar als mens heeft hij, doordat hij zo volmaakt gehoorzaam was en altijd deed wat God van hem verlangde, perfect laten zien wie dat God is. En toch is zijn getuigenis, toen dat hij hier op aarde leefde, door de meeste mensen verworpen en miskend. En dat geeft hem ook het recht om straks mensen te oordelen. Dus in drieërlei opzicht, opdat hij een van ons is, en weet wat het is om als een mens te leven, hij weet wat het leven is. Er is niemand van ons die hem iets kan vertellen wat hij niet weet, of niet ervaren heeft. En ten tweede, omdat hij de mensenzoon is, en het goddelijke recht van God krijgt om te heersen, of de heerschappij krijgt over alle volkeren. En ten derde, omdat hij hier als mens volmaakt en perfect geleefd heeft en als zodanig laten zien heeft wie dat God werkelijk is, maar door de meeste mensen verworpen is, niet tegenstaan dat hij de afdruk en het wezen van God is, perfect heeft voorgeleefd en laten zien wie dat God werkelijk is in deze wereld. Vers 28. Mensen verstaan je allemaal heel goed precies. Verwondert u hierover niet, zegt de Heer Jezus, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Dan mag je niet verwonderen, zegt de Heer Jezus, want je kan je wel voorstellen dat de mensen die dat hoorden, die wisten wat ze hoorden. En iemand die gewoon een sterveling van vlees en bloed, die zegt dat hij de Zoon van God is, dat hij leven heeft in zichzelf en dat hij straks alle mensen zal oordelen. Dan zegt hij, verwondert u hierover niet. Want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goede hebben gedaan, tot de opstanding van het leven. Zij die het kwade hebben bedreven, tot de opstanding van het oordeel. Daarmee maakt de Heer Jezus duidelijk dat gij die persoon is, die straks met een machtswoord zal spreken, net zoals God in den beginne sprak en het was er, en de dingen die niet zijn, riep alsof ze zijn, zo zal de Heer Jezus straks met een machtwoord spreken, en hij zal de naam uitroepen, zoals hij eertijds riep, Lazarus, sta op, zal hij zeggen, Hitler, sta op, en wie zal er komen opdagen? Hitler. Jezus hoeft maar de naam te roepen van de mensen, en ze gehoorzamen hem. De doden zullen zijn stem horen. Doe je dan wat denken? De doden zullen zijn stem horen. Oude Testament. Ezechiël. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Die tot leven gewekt worden. Dat vinden we hier ook. Dat de Heer Jezus met een machtswoord zal spreken. En iedereen zal hem gehoorzamen. Kun je dat voorstellen? Dat een hoopje stof die daar ligt, hem zal antwoorden. Want wat schiet er over van een mens? Een hoopje stof. Hij zal spreken. En ze zullen voor hem staan. Een levende leven. Niet een geest die daar is, maar een levende leven. Ook. Een onverhankelijke toestand, inderdaad. Geen opstandingslichaam zoals dat wij dat hebben, maar ze zullen als mens geoordeeld worden, niet als een rondzwevende geest. Zijn volk, dat hij ze kent.
Ja.
Eigenlijk heb je bij namen geroepen, betekent dat God wil zeggen, ik ken jullie. Jullie zijn voor mij geen onbekenden. Ik ken jullie. Maar hier gaat het erom dat hij roept, en dat ze hem moeten gehoorzamen. Dat ze zullen opstaan uit de dood, en hem, net zoals dat God sprak, er zij licht, en dat licht kwam er, zo zal de Zoon spreken, de namen uitspreken van de mensen die al lang gestorven zijn en zullen opstaan. Zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven. En hier zie je ook dat met die opstanding en het oordeel, dat daar niet meer, zeg maar, op de balans nog wordt gelegd van, gaat iemand het eeuwige leven in of gaat hij niet het eeuwige leven in? Of iemand het eeuwige leven heeft, dat wordt hier al duidelijk. Aan de vruchten krijg je de boom. Wie dat nu eeuwig leven heeft, dat wordt zichtbaar in zijn leven. Wie dat het niet heeft, dat is ook zichtbaar in zijn leven. Het zijn niet de daden die we hebben gedaan, die uiteindelijk bepalen of we het eeuwige leven zullen ingaan of niet. Nee, nee. De daden bewijzen dat je het eeuwig leven hebt of dat je het niet hebt. Dat is het hele punt hier. En die opstanding, zowel van die levenden, van tot de leven, en opstanding ten oordeel van deze die dus het kwade hebben bedreven, is een opstanding, zoals je ook ziet in Matthäus, die gelijktijdig plaatsvindt. Zij die opstand ten leven komen niet meer in het oordeel. Het oordeel is al over hen heen gegaan. In die zin dat het oordeel op hen rustte, op de Heer Jezus zelf is terechtgekomen en zij gaan vrij uit. En niemand wordt er twee keer geoordeeld. En in dat opzicht komen zij die het leven hebben niet in het oordeel. Wij komen wel voor de rechterstoel van Christus, niet om geoordeeld te worden, maar om naar wat we in ons leven hebben bedreven, beloond te worden. Dat is een groot verschil.
Of dat het woord nog misschien?
Nee, er wordt
verantwoording aan.
Verantwoording voor ons leven is een groot woord, maar wij worden beloond in de mate dat wij getrouw geweest zijn. En hebben met gehandeld, maar wat dat ons is toevertrouwd.
En als we niet zo getrouw geweest zijn?
Is er minder loon.
Dat er niet echt door het duur moet gaan ook. Een soort van een berusting of een of ander.
Nee. Wat hij bedoelt is in 1 Korinthe hoofdstuk. Klein momentje.
Ja.
Als nu iemand op het fundament bouwt, hout, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Zie je dat? Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, maar zoals door vuur heen. Dus met andere woorden, iemand die wel degelijk behouden is, maar met de middelen die hem toevertrouwd zijn, niet als een getrouw rentmeester is omgegaan, en geen blijvende, investeringen heeft gedaan, zal inderdaad verlies lijden. En in dat opzicht dat hij, ja, van het leven zie dat hij christen is, wat geeft het hem uiteindelijk opgebracht? Niks. Zijn behoudenis komt niet in gedrang, maar hij zal wel schade lijden. Hij zal geen zijn verdere leven van het moment dat hij geloven is geworden, heeft weinig of niks opgebracht.
Had hij betrekking op de hier op de aarde?
Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar die tekst wordt wel een beetje vaak uit zijn context gerukt, want in Korinthe 3 had het dan wel over de arbeiders. Paulus spreekt daar over zichzelf en over Apollos. Het gaat dan wel over die mensen die arbeiden voor de Heer, die een opdracht hebben voor de Heer,
die
geroepen zijn en die een opdracht hebben. En vandaar staat er, want in Korinthe wil men zeggen, Paulus was een goeie, maar Apollos maakt heel duidelijk van wie dat er bepaalt, wie dat er oordeelt, is de Heer Jezus zelf. En hij zal het loon en de eer geven aan wie toekomt. Ja? Maar in eerste instantie staat dat zeker op dienst. Dus, die dingen moet je wel duidelijk van elkaar onderscheiden. Het oordeel dat hierover gesproken wordt, dat aan de mensen zo gegeven is, het Johannes Evangelie, is het eindoordeel. De Heer Jezus heeft de macht om op te wekken, en mensen een eindbestemming te geven. Hij heeft die macht. Maar, alhoewel dat hij het oordeel heeft, zegt hij uitdrukkelijk in vers 30, en dat eindigen we, ik kan van mezelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Dus alhoewel dat de Vader het oordeel heeft gegeven aan de Zoon, en het de Zoon is die dat oordeel zal uitoefenen, oefent hij toch dat oordeel niet uit naar eigen inzicht en naar eigen gedachten. Nee, het oordeel dat hij uitoefent is rechtvaardig, omdat het niet zijn wil is die hij zoekt, maar de wil van hem die hem heeft gezonden. Zie je dat? Dus, en daarmee herhaalt de Heer Jezus opnieuw wat hij al had gezegd in vers 19, voorwaar, ik zeg je, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen. Want alles wat hij doet, dat doet de Zoon, evenzo. De Zoon is onderdanig. Hij is gelijk aan God, maar is onderdanig in functie. God en de Zoon zijn één en ze doen alles samen. Maar elk heeft zijn specifieke taken. De Vader is niet naar de aarde gekomen om hier die missie te volbrengen en naar het kruis te gaan. Het is de Zoon die gegaan is. De Vader heeft hem gezonden. Elk heeft zijn specifieke opdracht, maar ze doen samen één werk. En ze zijn niet gescheiden van elkaar. Net zoals dat je een vlam en het licht dat een vlam heeft ook niet kan scheiden. En beide zijn altijd in harmonie met elkaar. Klein vlammetje, klein beetje licht. Groot vlam, groot licht. Zo kan je de Vader en de Zoon niet scheiden van elkaar. De Zoon is evenzeer God als de Vader, maar is ondergeschikt in functie. Hij staat niet naast God, hij staat onder de Vader. Hij is ondergeschikt aan de Vader in functie. In natuur is hij gelijk, maar in functie is hij ondergeschikt aan de Vader. Dat is een beetje hetzelfde. Bijvoorbeeld, Luc en de koning van België zijn in bepaald opzicht gelijk. Beiden zijn ze een mens. Maar de koning is groter dan Luc. Waarom? Omdat hij de vorst van België is. En Luc is een ondergedaan. Maar in een ander opzicht is Luc groter dan de koning. Want als het gaat om bijbelkennis, denk je dat Luc meer bijbelkennis heeft dan de koning. Dus het hangt er maar vanaf hoe dat je gelijk zijn begrijpt. En dat is de bedoeling van dit gedeelte dat de Geest duidelijk. Inderdaad, een conclusie dat hij zich aan God gelijk maakt, is terecht. Maar hoe maakt hij zich gelijk aan God? Niet dat hij een God is die tegenover God staat, waarmee dat hij concurreert. Integendeel, ik ben ondergeschikt, zegt de Heer Jezus. Ik kan niks anders doen dan wat de Vader doet. Want zoals hij de dingen doet, zo doe ik ze ook. Maar hij heeft mij het recht gegeven om leven te hebben in mezelf. En ik geef het leven aan wie ik wil. En ik heb het recht om te oordelen. Want het oordeel zal de Zoon uitoefenen. De Vader heeft hem dat gegeven. Waarom? Omdat alle mensen hem zouden eren zoals hij God eren. En hij is daartoe bekwaam, hebben we gezien. Omdat hij Zoon des mensen is. Is dat een klein beetje duidelijk? Het is niet zo simpel, hè?
Maar dat moet toch wel goed verstaan, hè? Gewoon achteraf is ook een dag.